goed, hè?
Dat is het voordeel van de bekende melodie, hè? Genodigd tot uw feest, dat zijn de laatste woorden. Feest en inhoud, als dat met elkaar samengaat, dan kan het een echt feest worden. We hadden onlangs weer een doopfeest in Silo, in Utrecht. En als dat niet een blijheid, een eigen keuze is, waarvan je zegt, ha, hier gebeurt iets, dan wordt het geen feest. Er moet vreugde bij zijn. Inhoud en feest, dat horen bij elkaar. En daar gaan we het vandaag even over hebben. Want dat verhaal van de doop van Jezus, wat we gelezen hebben, dat is bij baptisten altijd wel herkend. Er is een doopvond, het is een doopfeest. Er is vaak veel familie bij en daarna is er feliciteren. En dan ga je als volwassene kopje onder. In Silo hebben we een doopvond wat hoger zit. Iedereen die wel eens in Utrecht geweest is, die weet dat. En dan mensen denken dat het een balkonnetje is, maar nee, dan zeg ik nee, dat is een echt doopvond. En dan gaan mensen aan die kant, komen ze binnen, worden ze gebracht door een familielid. Vanuit het oude leven gebracht naar het watergraf, wordt er dan gezegd. En dan wordt er daar gedoopt. Iedereen kan het zien, daarom is het ook zo hoog gebouwd. En dan aan die kant gaan mensen er dan weer uit als een symbool van oud naar opnieuw beginnen, naar opgenomen worden in een nieuwe familie. Een nieuw, ja, tegenwoordig zeggen we netwerk, maar dat klinkt natuurlijk niet. Een nieuwe familie, een nieuwe geestelijke familie. En dan is het een nieuw begin, een warm welkom. Je kunt het ook zeggen, een herstel van je vertrouwen. In jezelf en in anderen. Eerste woorden van dat Marcus-evangelie, dat begint met de doop van Jezus. Jezus zou maar 3 jaar zijn missie kunnen volbrengen en toen werd hij al vermoord. En dat verhaal van Johannes de Doper, dat gaat ook aan dat verhaal vooraf. Ze zijn met elkaar verbonden, Johannes en Jezus. Johannes is een soort woestijnheilige die de mensen met een donderpreek zegt, dit kan zo niet langer. Jullie met je mooie huizen daar, want er staan de mensen uit Jeruzalem, we zouden zeggen uit de grachtengordel van Amsterdam, komen naar de woestijn om zich te laten dopen. Ze voelen dat er wel nattigheid in hun leven is, dat het niet allemaal klopt. Dat ze misschien te veel met zichzelf bezig zijn, misschien te veel met hun eigen belang, hun eigen kapitaal, hun eigen zekerheden. En ze voelen dat Johannes daar iets over te zeggen heeft. En dan krijgen ze een donderpreek, want hij staat bekend als een boeteprediker. En wonderlijk is, mensen lopen niet weg, maar ze laten zich aanspreken, ze laten zich dopen. Ja, en Johannes die staat op schilderijen altijd afgebeeld met een vinger omhoog. Ja, dat is wat anders dan die, hè? Die komt uit Michelangelo. Hè? De schepper die de mens aanraakt, zodat hij kan gaan ademen en leven. Maar Johannes staat altijd afgebeeld op schilderijen met de vinger omhoog. Ik heb er 1 gevonden van Leonardo da Vinci. Hè? Dan zegt hij, ja, niet ik, maar hij, die komt. Daar moeten jullie op letten. Hij, die komt. Davids zoon, lang verwacht. Ja, Johannes kwam ook gewelddadig aan zijn einde. Hè? Johannes, bekend verhaal, hij werd onthoofd op voorstel van die mooie dochter van koning Herodes, Salome. Van Herodes wordt gezegd dat hij gefascineerd was door Johannes, omdat hij eigenlijk veel meer lef had dan koning Herodes. En toch heeft hij hem moeten laten onthoofden, omdat hij iets had beloofd aan zijn dochter en niet terug kon komen op die weddenschap. Boeiend, die verhalen. Ik herken ze ook. In mijn werk in de gevangenis, hoe mensen soms vast moeten houden aan beloftes, aan vriendjes, terwijl ze wisten dat ze daardoor in grote problemen zullen komen. Johannes vind hem fascinerend. Een man, nou ja goed, ik zei het al, hè? Johannes zit in mijn naam, dus dan moet je wel. Maar Johannes zat er soms ook zo naast en dat fascineert mij vooral. Johannes dacht dat de oplossing van de wereld zou komen door een oordeel van God. En dan kun je nu alvast je laten dopen om dat misschien wel te voorkomen. Zo keek hij naar de mensen. Johannes aan het einde van zijn leven ging twijfelen of hij wel juist was. En hij liet zijn leerlingen naar Jezus gaan en zei, zit ik wel goed? Want ik dacht dat jij zou komen om te oordelen. Maar jij, ja, zegt Jezus, nee, dat klopt. Ik ben gekomen om te helen. Dat is toch wat anders dan te oordelen. Johannes had zich misschien toch een beetje vergist. Jezus laat zich dopen. Waarom? Gelovigen hebben wel eens later gezegd, ja, Jezus had geen vragen. Hij wist alles al van tevoren. Hij was de Messias, hij was de Zoon van God. Maar waarom laat hij zich dan dopen? Want dopen is toch een nieuw begin maken. Dopen is toch je oude leven achter je laten. En zo zitten we 2000 jaar later nog te vragen over waarom Jezus dat heeft gedaan. Maar we weten eigenlijk dat Jezus heel graag het lot van mensen wilde delen. In alles. Dus ook die vraag van wie ben ik? En waar ga ik naartoe? En hoe kan ik opnieuw beginnen? Jezus liet zien dat wij als mensen behoefte hebben om de duif te zien. De duif is natuurlijk het symbool van Gods geest, Gods vrede. Jezus liet zien dat wij een stem willen horen op het moment dat we aan onszelf twijfelen. En hij heeft het mogen ervaren en laten zien als ware mens op zoek naar liefde. Ware mens op zoek naar liefde, nou dat heeft hij geweten. Nee? Veroordeeld als een lam en afgeslacht. Mensen op zoek naar liefde. Marcus vertelt die doop in een paar woorden en de andere evangelisten doen dat allemaal veel uitbundiger. Die laten zien dat de hemel openscheurde en dat de geest kwam in de gedaante van een duif. En dat er dan een ouderlijke, vaderlijke, misschien wel moederlijke stem klinkt die zegt, dit is mijn geliefde kind, in jou heb ik welbehagen. Dat staat in die vertaling van het NBG, welbehagen. Nou, dat zeg je niet elke dag, dat woord. Maar wij kennen dat natuurlijk uit dat kerstlied. Hè? Ere zij God, in mensen een welbehagen. Maar wat is dat nou precies? Hè? Nou, de NBV, de nieuwe vertaling, daar ben ik toch wel heel blij mee. Ik gebruik hem ook heel veel in de gevangenis, omdat hij zo duidelijk is. Daar staat heel gewoon, jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde. Nou, dan weten we waar het over gaat, hè? Feest van de doop. Er valt iets te vieren, maar bij Jezus duurt dat feestje niet lang. Er staat, meteen na deze gebeurtenis drijft de geest Jezus de woestijn in. Sommige mensen die gedoopt zijn, die weten dat wel, dat na je doop er een soort aanvechting begint. Van heb ik het nou wel goed gedaan en lukt me dat allemaal wel wat ik nou beloofd heb en hoe is het eigenlijk moeilijk om te geloven en... En dat is de aanvechting. Marcus ziet er zelfs de rol van God een beetje in. De Heere God, de Vader, die hem misschien aan het testen is. Wat is dat dan, die woestijn? Is dat dan de leerschool voor mensen, voor jou en mij? Van wat gaat er nog komen? Waar krijg ik in mijn leven allemaal mee te maken? Of is het misschien een leerschool? Dat zei iemand ooit een keer tegen mij in de gevangenis, dat ben ik nooit vergeten. Hij zei, misschien is het wel een leerschool van God om hem niet altijd de schuld te geven, maar om me af te vragen wat God met mij aan het doen is. Daar word je toch stil van, hè? Wat God met mij aan het leren is. Ja, wat gebeurt er in die woestijn? Lucas die geeft er veel meer woorden aan, hè? Die zegt, die heeft het over... Ja, als je honger hebt, dan moet je die stenen maar tot broden maken. Dat kan jij toch wel, als jij de Zoon van God bent. En dan komt die volgende vraag, hè, van macht. Nou, jij zou als Zoon van God toch de macht over de wereld kunnen hebben. Als je nou even voor mij knielt, het hoeft ook maar heel even te zijn, dan heb je die macht. Ja. En dan als allerergste beschrijft Lucas dan ook nog van... Ach ja, jij kunt natuurlijk alles aan. Je kunt zelfs van het dak van de tempel springen. Gebeurt toch niks? Die engelen komen gelijk jou helpen. Jij bent de Zoon van God. Ja, verleidingen. Dat... Nee, dat doet Marcus niet. Die spreekt daar niet over. Maar Lucas die zegt, dan begint het pas. Ik denk dat we elkaar vandaag niet allemaal hoeven te vertellen wat we meemaken in de woestijn. Marcus doet dat ook niet. Maar de mensen die in de woestijn zijn geweest, die weten er alles van. Ik zou bijna zeggen, wil de eerste persoon die niet eens in de woestijn is geweest, wil die opstaan? Dan heb ik een vermoeden dat er niemand opstaat. Want dat is het leven. Dat we na het feest in de woestijn komen. En voor iedereen is die woestijn anders, maar je wordt met de realiteit geconfronteerd en dan moet je vragen beantwoorden. Wie ben ik eigenlijk? Hoe groot is dat geloof van mij eigenlijk? Of hoe groot is die God van mij eigenlijk, dat hij mijn ongeloof ook aan kan, aan wil gaan? Die vragen moet je op een of andere manier, jij en ik, onder ogen zien. Als je dat niet doet en je loopt eraan voorbij, dan loop je kans, en dat zegt Huub Oosterhuis op een hele mooie manier, dan loop je kans om jezelf te verliezen. Er is zelfs een lied wat zegt, behoed mij in mijn angst voor zelfverlies. Ergens anders zegt hij, ik bid dat ik niet uitval. Dat zijn dichterlijke woorden om te zeggen van, Heer, hou mij vast, dat ik niet mijzelf verloochen. Woestijnervaringen, je zult op vroeg of laat daarover na moeten denken. Dat zijn ervaringen die je af kunnen brengen van het geloof, waarvan je later misschien kunt zeggen, ik heb er veel van geleerd. Maar op dat moment denk je, o Heer, wat bent u aan het doen met me? Liever niet, geef mijn portie maar aan Vicky. Het is moeilijk om de positieve kanten van de woestijn te ervaren en te zien. Het is een zoektocht naar de liefde, waarin veel verzoekingen zijn en, zegt het schriftgedeelte, ook veel wilde dieren. Wilde dieren. Ja, er zijn ook engelen, dat werd ook gelezen, er zijn ook engelen die je helpen om er doorheen te komen. Maar misschien zijn ze er wel, maar ervaar je ze niet. Zal ik het eens zeggen in de taal van de baaiers, hoe dat dan wordt gezegd? Probeer ik dat even na te doen, hè? Hoezo, engelen? Bengelen, zou je bedoelen. Wie kun je nou tegenwoordig vertrouwen? Om ergens sterker van te worden? Ja, dat is wel een mooi gezicht, dominee. Voor jou is dat misschien zo. Nou, voor mij niet, hoor. Ik had liever niet in de woestijn willen rondlopen. Dan maar wat minder sterk. Dan maar wat minder geleerd. Maar die woestijn weegt niet op tegen wat je ervan kan leren. Herkent u het? Soms moet je heel diep graven in jezelf om uit te vinden wie je bent. Soms zijn er geen, met mooi woord, rolmodellen. Rolmodellen om te weten wie je mag zijn. En dan zie je alleen maar om je heen hoe het hoort. Je denkt, ja, maar bij mij gaat het anders dan hoe het hoort. En hoe kan ik dan toch mezelf blijven? Hoe kan ik op de been blijven? Even weer terug naar dat mooie doopmoment. Niet die duif, het is mooi om een duif te zien. Maar die duif is niet het geheim van de kracht van Jezus. Het zijn de woorden. De woorden die gesproken worden op dat moment dat Jezus zich laat dopen. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn vreugde. Ik geloof in jou. Ik geloof in jou. Zij gelooft in mij. Dat is van André Hazes, geloof ik, hè? Belangrijk. Jij gelooft in mij. Er wordt in mij geloofd. Als alle vaders dat tegen hun kinderen zouden zeggen, dan zouden er heel wat minder woestijnen worden ervaren. Als alle vaders en moeders dat zouden zeggen op momenten waarop bijvoorbeeld hun kinderen een andere partner kiezen dan dat zij hadden gehoopt. Ik geloof in jou. Als ouders hun kinderen zegenen in wie ze zijn, vreugde beleven aan hun kind zoals dat is, nou dan wordt het zoeken naar wie je bent en wie je mag zijn een stuk gemakkelijker. Als ouders je zegenen en in jou geloven, dan kan je de maatschappelijke struikelblokken aan. Dat heb ik toch mooi geschreven, maar dat meen ik wel. En dat is wat de Vader hier doet, in dit bijzondere verhaal. Jezus was een Joodse man en een van de namen van de ene, de barmhartige, is dat onkenbare, de onzienlijke. Nou, als Jezus op één moment in zijn leven heeft ervaren, gezien wie God de Vader is, dan is dat hier wel. God laat zich kennen als degene die voor mensen wil zijn, degene die hem de geliefde zoon noemt. De grootste bevestiging in je leven is dat je hier de belangeloze liefde van God hoort en ziet. De mensenzoon krijgt te horen, jij bent mijn geliefde. Wacht eens even, als dat de mensenzoon is, dan is dat ook aan ons gezegd. Dan wordt dat ook aan ons gezegd. Oké, dan, hoe voel je dat dan? Hoe weet je dat dan? Hoe weet ik en u dat wij geliefden zijn? En dan moeten we dat even doorvertalen naar ons eigen leven. En dat is altijd de grote kunst. Als ik in de gevangenis zeg ik ben dominee, dan zeg ik ja, ik geloof wel ergens in. En dan kijken ze omhoog. Dan denk ik, daar is niks. Hier is God, bij jou en mij, in mensen uitgedeeld. Hij laat zich kennen. Hij is bij de mensen. Dus moet ik die boodschap van God ook in de mensen horen. En niet wachten tot er een stem uit de lucht komt. Want dan kun je lang wachten. Ik moet dus naar mensen kijken om mij heen. Mensen met een boodschap die gestuurd worden op een moment dat je net dat ene woord nodig hebt. Dat je ziel wacht op dat woord van misschien wel een Bijbeltekst, misschien wel, joh, jij komt er wel doorheen, je bent zo sterk, je kunt dat wel aan. Of in mooie poëtische taal, jij zult niet zinken in het water. Je hebt het wel eens, dat midden in een gesprek ineens een woord klinkt, waarvan je denkt, oei, dat is voor mij. En om dan te geloven dat God aan het woord is, dat hij tot jou spreekt, dat is de kunst. Oh, je hebt ook eens gewoon dat compliment, hè? Iemand die bij de deur zegt, oh, ik heb je lang niet gezien, fijn dat je er bent. Kun je natuurlijk heel klein maken en denken van, ja, zo gaat dat. Je kunt ook zeggen, God is nu even tot mij aan het spreken. Hij zegt tegen mij dat ik ook geliefd ben. Een geliefd kind. En dan lijkt het een eenvoudig compliment en dan kun je zeggen, oh, ja, dat moet je doen, dat hoort bij het sociale verkeer. Nee, om daardoorheen te zien dat God tot jou spreekt en zegt, ik wil tegen je zeggen dat jij mijn geliefde kind bent. Ik zou bijna zeggen, ga ze dus maar aan, laten we ze maar aangaan die woestijnen na het feest. Laten we maar durven dat het af en toe dorst is en zuur en zout, maar dat we het wel kunnen overleven. Maar dan alsjeblieft vanochtend tegen elkaar gezegd, stuur die engelen niet weg. Want ze zijn er in alle maten en soorten. Dat zijn mensen die even zien wie je bent. Mensen die aan jouw kant staan. Mensen die in je geloven. Mensen die als moeders en vaders van je houden. En de Bijbel zegt dat de liefdevolle krachten uiteindelijk sterker zullen zijn dan de dood. Ze brengen de liefde steeds dichtbij. Nou, dan denken jullie natuurlijk, nou, dat is mooi gezegd, dominee, nu kun je wel stoppen. Maar, we leven een paar weken na Pinksteren. En Pinksteren is een feest wat niet veel meer begrepen wordt. Als we dat hier op de zeekade vragen, wat is Pinksteren? Dan zeggen mensen, nou, dan ga ik naar de meubelboulevard, of dan ga ik naar Pinkpop misschien wel, of ik ga iets. Pinksteren is het meest onbegrepen feest, maar juist Pinksteren is de grootste bezegeling van de woorden die vandaag gezegd zijn. Jij bent mijn geliefde. Dat wordt niet meer van bovenaf gesproken. Dat is in de harten en de zielen van mensen ingelegd. Doordat die Heilige Geest een geschenk is aan u en mij, die in ons komt wonen. In jou en mij. En dat wat wij dus tegen elkaar zeggen, heel gewoon, ook dat wat we niet zeggen, dat dat woorden van God zijn. Dat Gods geest in ons, door ons, met ons, bij ons aanwezig is. En daarom is dat complimentje niet een gewoon complimentje. Daarom mogen wij horen dat daarin God tot ons spreekt. Alleen de kunst is, willen wij het horen? Of maken wij de dingen klein? Kleiner dan ze zijn. Ik denk dat de geest van God juist als versterker mag werken. En als er gezegd wordt, fijn dat je er bent, dat dat meer is dan woorden van mensen. Dat God tot ons spreekt en ons laat weten. Ja, uit de mond van kinderen is waarheid geopenbaard hoor. Voor mij hoef je niet weg. Ik vind het heerlijk, kinderstemmen. Pinksteren, dat is de kunst om die duif zelf te zien. En niet te zeggen, ja, die duif, duiven. Nee, om zelf te zien in elke duif dat Gods vrede bij ons komt. Om in elke stem van mensen te horen dat God iets tegen ons wil zeggen. Dat het door hemzelf wordt waargemaakt. Dat is het bijzondere van Pinksteren. Het wordt door hemzelf waargemaakt. Hij laat ons niet in de steek met mooie verhalen over Jezus en hoe mooi die het gedaan heeft. Hij zegt, ik laat je niet als wezen achter. Ik geef jou het grootste geschenk. Dat is mijn geestkracht. En daarom kunnen wij de woestijnen aan met zijn geestkracht. Daarom kunnen we ook vieren. Daarom kunnen we ook samen vieren. Met alle kleuren van mensen. Met alle kleuren van onze ervaringen. Met alle talen en alle mensen die anders zijn dan wij. Pas als wij weten dat we zelf geliefd zijn, kunnen we anderen erkennen in wie ze zijn. In hun kleuren en in hun verschillen. En mensen dan pas, en nou ga ik wel echt eindigen, dan pas vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Dan staan we op in de geestkracht van God. En dat wens ik u allemaal van harte toe. Amen.